Oké, goedenavond allemaal. Goed dat we twee bezoekers in ons midden hebben. Matthias van de Verre Schuller. Hij had op Facebook de uitnodiging voor de Bijbelstudie gezien. En we hebben ook Katje in ons midden. Zij komt van Portugal. Ze heeft een tijdje in Ierland gewoond, heb ik begrepen. En ze had op het internet ons gegevens gevonden. Ze wilde eigenlijk met christenen samenkomen. En ze was zondag al in de samenkomst geweest, maar we waren om 10 uur samengekomen in plaats van de namiddag. Dus we zijn elkaar misgelopen. Maar zodoende, nu zijn we samen. We gaan vandaag verder in de studie van Richteren. En dat is even geleden. Misschien degenen die het gelezen hebben, zullen dan opnieuw gelezen hebben dat als Jozua de opdracht kreeg om het beloofde land in te nemen, om het te verdelen, dan zagen we dat die stammen, als die naar hun erfdeel gingen, dat die niet ten volle, dat waren maar een paar stammen die eigenlijk deden wat ze moesten doen, en er waren andere stammen die niet die volken die daar woonden verdreven. En we hebben toen in het begin ook gezien dat eigenlijk tot zolang de geschiedenis van Israël verder gaat, dat consequenties heeft, die keuzes die ze toen gemaakt hebben. En dan hebben we ook gezien dat er een soort patroon dat in het boek van Richteren is, namelijk het volk keert zich tot de afgoden. Ze gaan roepen tot God. God stuurt hen een richter, een verlosser, bevrijdt hen. Het land heeft rust, ze hebben vrede. En dan zien we dat patroon zich weer herhaalt en herhaalt en herhaalt. De laatste die we gezien hebben was hoe Deborah, de richter, en samen met Barak, hoe zij Israël bevrijden. En in hoofdstuk 5, hoe zij een overwinningslied zong. En dat is waar we toen gestopt zijn. Nu gaan we dus verder in Richter, hoofdstuk 6. En we zullen lezen van 1 tot en met 6. Judges chapter 6, vers 1 tot 6. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midjan gedurende 7 jaar, waarin Midjan de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midjan richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in die in het gebergte liggen, de holen en burchten. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midjan, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op. Vers 4. Sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza. En lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel, want zij trokken op met een kudde en tenten en ze kwamen talrijk als springkanen. Zij waren niet te tellen, zij nog hun kamelen, zij kwamen het land verwoesten, verstikt, zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. Toen riepen de Israëlieten tot de Heer. Even tot hier. Herinner u, hoofdstuk 5 was gestopt met de woorden, toen had het land 40 jaren rust. En wat gebeurt er weer? Opnieuw doet Israël wat kwaad is in de ogen van de Heer. En wat doet God? De vorige keer hadden we gezien dat zij, toen zij tot God riepen, God stuurde een rechter. Maar wat doet God nu? God gebruikt het volk dat afgoderij doet. En dat volk gaat hij gebruiken om Israël pijn te doen. Om Israël te straffen voor die afgoderij wat ze aan het doen zijn. En er was niet niks wat er gebeurde in Israël. Want zij waren, er werd gezegd, die mensen uit Midjan, dat volk uit Midjan, samen met nog andere volken, Amalek en de stammen van het oosten, die kwamen dan naar Israël in de tijd van de oogst. En als het geoogst moest worden, kwamen zij. Zij maakten een kamp en zij hadden snelle kamelen. Waar hebben we dat nog gezien? Herinner je nog met Genesis, in de lezing die we gehad hebben? Toen Abraham zijn knecht had uitgezonden om een vrouw voor zijn zoon Isaac te vinden. Hoe daar, wat was de naam? Barak of Balak of wat was de naam meer? Genesis, ik dacht hoofdstuk 24. Rebecca, hoe eigenlijk die knecht kwam met die kamelen en hoe die broer zo onder de indruk was. Laban was zijn naam, ik was het even kwijt. En hoe die zo gefocust was op die kamelen. Wel, nu zijn we een tijdje verder en we zien, ja, die kamelen zijn eigenlijk nog aanwezig. En hier worden zij gebruikt om eigenlijk snelle plunderingen te doen en om zich dan terug te trekken. Maar het is zelfs zo erg in Israël staat hier, dat zij niks overlieten. Er was niet genoeg voedsel in Israël, geen schaap, geen rund, geen ezel. Alles wat zij gezaaid hadden, dat vernielde die stammen die daar in Israël kwamen. En zij verwoesten het land en Israël verarmde door toedoen van die volken. Vers 7. Toen nu de Israëlieten tot de Heere riepen vanwege de Midjanieten, zond de Heere een profeet tot de Israëlieten, die tot hen zeiden: Zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht van de Egyptenaren en uit de macht van alle die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggedreven en een land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heere uw God, eer dan niet de goden van de Amorieten, in wier land gij woont, maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Tot vers 10, tot vers 10. Als God zegt, jij hebt naar mijn stem niet geluisterd, dan moet degene die dat hoort, even gaan nadenken. Want God, als God dat zegt, je hebt niet geluisterd, dat is geen goed teken. En wat gebeurt er in Israël als zij verdrukt worden? Pas als zij moeite in hun leven kennen, dan pas gaan zij tot God roepen. Maar wat doet God? In plaats van, de laatste keer hadden we gezien, was het Barak en was het Deborah, die God stuurde om hen te verlossen. Maar nu stuurt God hen een profeet. En wat zegt die profeet tegen het volk? Het volk moest weten, ik ben de God van Israël. Ik ben de God die u uit Egypte heeft weggevoerd. Ik ben de God die u uit de slavernij heeft bevrijd, of van de slavernij heeft bevrijd. Ik ben de God die u verlost heeft. Uit de macht van alle die u verdrukte, zelfs de inwoners van het land Kanaan, heeft God allemaal voor hen uitverdreven. En ik heb dat land aan u gegeven. Maar God had gezegd, ik had u wel gevraagd, ga niet u keren tot de goden van die volken die daar wonen. En ze hebben niet geluisterd. Dus God stuurt nu in plaats van een rechter, een profeet. En wat zegt die profeet? Die profeet wil hen duidelijk maken waar hun probleem ligt. Hun verlangen ging er naar uit. God help ons. God bevrijd ons. God, kijk eens wat een ellende wij meemaken. Kijk eens wat wij allemaal moeten verduren. Maar God gaat hen niet zomaar meer verlossen. God wil dat ze eerst even gaan nadenken. Israël, hoe komt het dat jullie nu verdrukt worden? Hoe komt het dat jullie nu zoveel moeite kennen? En ik denk dat een belangrijke les voor ons ook is. Wij zijn soms ook zo gefocust, als wij problemen kennen in ons leven, dat we tot God gaan bidden en zeggen, God, maak dat mijn probleem weg is. Ik wil dat mijn probleem opgelost is. Maar God wil dat wij eigenlijk eerst eens gaan nadenken, hoe komt dat wij ons probleem hebben? Van waar komt dat probleem? Want God kan elk probleem direct oplossen. Hij moet maar ingrijpen en het is opgelost. Maar wat leren wij daaruit? Wat hebben wij dan bereikt? Als wij niet gezien hebben hoe het komt dat wij die problemen hebben. En dan roepen wij tot God, God help mij toch. God bevrijd mij toch. God, kijk eens wat een ellende ik meemaak. God, alsjeblieft, neem mijn moeite weg. Kennen we dat? Dat we zo praten met God. En God, zo was Israël ook. En God zegt, ik wil dat je weet, ik ben de God die u verlost heeft. Maar jullie moeten weten dat jullie niet naar mij hebben geluisterd. En daarom hebben jullie nu die problemen. Hun problemen waren niet dat er niet genoeg voedsel waren. Hun problemen waren niet de Midjanieten. Hun problemen waren niet die snelle kamelen. Hun problemen waren niet dat er geen schapen en runderen waren. Hun probleem was de afgoderij. Dat was hun probleem. En dat was wat God wilde, dat ze wisten van, kijk, het gaat er zich niet om, als je moeite kent, begin maar op mij te roepen en ik ga u bevrijden. Nee, denk ook eens na, hoe komt het dat jij die moeite kent in uw leven? Dus als wij zonde doen in ons leven, en door onze zonde kennen wij problemen, en ik denk dat we allemaal wel kennen. Ik ken het, en ik denk jullie ook, want iedereen is een zondaar. En als wij dan zondigen, en het resultaat van onze zonde is dat we moeite kennen in ons leven, zijn wij dan ook niet zo dat wij tot God gaan bidden, oh God, kijk, alsjeblieft, ik wil die pijn niet, ik wil die moeite niet, ik wil die ellende niet in mijn leven, kijk eens wat ik allemaal moet meemaken. En ik denk dat een belangrijke les wat we hierin zien is, God, leer mij eens nadenken, leer mij en help mij begrijpen, ben ik misschien een deel van het probleem? Ben ik misschien de oorzaak van het probleem waarom ik nu die moeite ken? En zijn we dan bereid om ook de oorzaak van het probleem aan te pakken? Zodat de problemen niet meer gaan komen in de toekomst. Want ja, wat is het patroon wat we gisteren zien? Vrede, rust, keer tot de afgoderij, verdrukking, God grijpt in, vrede, rust. En dat patroon herhaalt zich. Dat kennen wij ook in ons leven. Hè? Zo zien wij ook de zonde in ons leven een uitwerking hebben. Dus wij moeten minder bezorgd zijn om de gevolgen van onze zonde en meer bezorgd zijn om de oorzaak van onze zonde en de moeite die daaruit voortkomt. Vers 11. Toen kwam de engel des Heren en zette zich neer onder de terebint de Ofra, eigendom van de Abiezriet, amai, Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen, om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem, de Heer is met u, gij dappere held. Maar Gideon zeide tot hem, och mijn Heer, indien de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden, als hij zeide, heeft de Heer ons niet uit Egypte gevoerd, maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons prijs gegeven aan de greep van Midian. Welke vraag stelt Gideon zich? Er komt een engel van de Heer en die komt tot een zekere Joas, was van de stam Manasse. Je kunt aan Jozua hoofdstuk 17 vers 2 ook even nakijken voor degenen die willen opschrijven. Maar Gideon krijgt van die engel des Heren de woorden, God is met u, gij dappere held. En welke vraag stelt Gideon zich? Hoe God is met mij? Als God met ons is, waarom overkomen ons dan deze dingen? Als God met ons is, als ik mijn voorvaderen hoor praten, zegt Gideon, die vertelde over hoe met een krachtige hand God ons uit Egypte heeft geleid. Maar nu, de God die ik nu zie, die doet dat niet. Dat is precies een andere God. En dat doen wij soms ook. We zondigen, er komen moeite, en door die moeite zeggen wij, God, waar zijt gij? Kijk eens wat hier allemaal is. En wat gaan we dan doen? God de schuld geven. Dat is wat Gideon doet. Maar ja, de God waar ik met mijn vader over hoor praten, ja, kijk eens wat die allemaal deed. Waar is God nu? Hij doet toch niks? Maar is dat de juiste vraag die Gideon stelt? Nee. Gideon moet zich afvragen, hoe komt het dat hij en Israël in die problemen zaten? En dan moet je natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid aanvaarden. En dat is niet altijd gemakkelijk. Dat je naar je eigen hart moet kijken, moet durven kijken, en zeggen, wat is mijn aandeel hierin? Welke schuld heb ik hier aan? Maar het gaat verder. In vers 14 tot 16, vers 14 tot 16, toen wendde de Heere zich tot hem en zeide, ga heen en deze uw kracht, en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem, och Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse, en ik ben de jongste van mijn familie. Vers 16. En de Heere zeide tot hen, ik ben met u. Daarom zult gij Midian verslaan als was het één man. Tot hier. Dus God spreekt tot deze jonge man Gideon en zegt tegen hem: jij gaat heen en verlos Israël uit die greep van Midian. Ik stuur u, zegt God. En wat zegt Gideon? Ja, maar heren. Och, heren. Dus wij dan aanklacht. Ja, maar God, wat vraag je me nu? Hij zegt: ikke, waar ga ik Israël mee verlossen? Wie ben ik dat zou moeten gaan doen? Wat zijn zijn excuses? Wij zijn van de kleinste stam. Van de stam van Manasse. Hele kleine stam. Goh, ik ben de jongste van mijn familie. Als je in Exodus 3 vers 11 leest, dat eigenlijk ook als God tegen Mozes zegt: ga en bevrijd het volk uit Egypte. Weet je wat Mozes zegt? Ja, maar ik, God, wie ben ik? David stelt zich die vraag in 1 Kronieken 17 vers 16. Als God hem zegt: uw zoon zal een tempel bouwen. Weet je wat David zegt? Allee, maar wie ben ik, Heer? Wie is mijn familie dat wij dat zouden moeten doen? De profeet Jeremia, in Jeremia 1 vers 6. God stelt hem tot een profeet aan. En wat zegt hij? Ja, maar God, ik ben zo jong. Ja, maar wat missen we hier? Welk plaatje zien we hier niet? God zegt tegen Gideon: ik ben met u. Ga en verlos Israël. Wat is het probleem? Er is geen probleem. En ergens is het misschien een goede eigenschap wat Gideon hier heeft. Want hij is ergens toch nederig. Hij erkent zijn plaats. Hij erkent zijn zwakheid. En ik denk dat het heel belangrijk is ook voor ons. Uit het voorbeeld van Gideon. We zullen later een verhaal zien. Dat gaan we vandaag niet zien, maar volgende keer. Gideon gaat op een gegeven moment hoogmoedig worden. En dan gaat hij een bedreiging en een gevaar worden voor Israël. Maar nu is hij nederig en met zijn zwakheid gaat hij aan God vragen: God, kijk eens naar mij. Ik heb eigenlijk niet veel te bieden. En dat is goed als we dat als mens kunnen doen. Want het is dan pas dat God zijn sterkte kan openbaren in die zwakheid die we als mens erkennen. En God maakt dan duidelijk, die Midianieten, daar zagen we de eerste verse van, die waren talrijk als springkanen. Wat God zegt: ik ben met u. En gij zult Midian verslaan als was het één man. En dat is niet hoe groot Gideon was, maar wel hoe groot en hoe machtig God is. Maar ja, Gideon zegt: God, ik ben een niemandal. Ik ben onbelangrijk. Ik ben onbetekenend. Ik ben veel te jong. En het is goed dat Gideon dat aan God vertelt. Dus als God zegt: ga en doe, en dat is eigenlijk de tweede conclusie of de tweede les die we zouden moeten trekken uit het verhaal dat we vandaag zien. Als God zegt: ga en doe iets. En ook in het Nieuwe Testament krijgen wij vele opdrachten als christenen: ga en doe. Als God dat vraagt aan ons, dan betekent dat hij ons helpt. Dat betekent dat wij die taak kunnen doen. En ja, we zullen soms ook zeggen: hou God, wat vraag je me nu? Hoe ga ik dat ooit kunnen doen? Herkennen we dat gedrag en het gedrag van Gideon? En dat is goed als we met die bezorgdheid naar God gaan. Want dan mogen we ook weten dat God ook tegen ons zegt: ga en doe en ik ben met u. Wat hij ons vraagt om te doen, daar geeft hij tegelijk ook de kracht voor dat wij het kunnen doen. God gaat ons niks vragen wat we niet kunnen doen. Is dat niet mooi? Als je dan het Nieuwe Testament gaat lezen en al die opdrachten die God geeft, waar hij wil dat wij mee bezig zijn als Nieuw Testamentse christenen. God zegt: ga en doe en ik ben met u. Je zult het kunnen. Gideon geeft niet op door te zeggen: ik kan het niet. En ik denk dat wij dat soms wel doen. Ik denk dat wij soms te gemakkelijk zeggen: God, ik kan dat nooit niet doen. Dit ga ik nooit niet kunnen doen. En ik denk, we moeten leren van het voorbeeld van Gideon. Ja, wij zijn zwak. En ja, soms zien we dat we tekort komen. Maar wij moeten durven zeggen: God, als jij met mij bent, dan gaat het zijn. Ik ga het kunnen. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat jij zo goed bent. Dat jij mij de kracht geeft. De volgende verse. Vers 17. Toen zeide hij tot hen, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken, dat gij het zijt die met mij spreekt. Ga niet van hier weg, voordat ik bij u terugkom, en de gave die ik ga halen voor u neerleg. En hij zeide, ik zal blijven tot gij terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees deed hij in een mand en het vlees nat in een pot en hij bracht het hem onder de tere bunt en zette het hem voor. De engel God zeide tot hem, neem het vlees en ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vlees nat uit. En hij deed dat. Toen strekte de engel des Heren de staf die hij in de hand hield uit en raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan, en het vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de engel des Heren uit zijn gezicht. Toen begreep Gideon dat het de engel des Heren was, en hij zeide, wee mij, Heere, Heere, want ik heb de engel van de Heren gezien, van aangezicht tot aangezicht. Doch de Heren zeide tot hem, vrede zij u, vrees niet, gij zult niet sterven. Toen bouwde Gideon een altaar voor de Heere en noemde dat de Heere is vrede. Het staat tot op de huidige dag nog een Ofra der Abiezeren. Zeren, amai. Even tot hier. Gideon vraagt een teken. En hij krijgt de opdracht om een offer te brengen. En hij zegt, ga niet weg voordat ik ben teruggekomen. En Gideon gaat, en dat is ook een goede eigenschap, want wat hadden we gezien in het begin van het hoofdstuk? Er was voedselschaarste. Er was niet veel voedsel. Ze moesten zelfs in Israël het voedsel verbergen, overal waar ze konden, in de holen, in de spelonken, omdat ja, die Midianieten kwamen om te plunderen. En God vraagt voor een offer, en hij geeft eigenlijk uit zijn schaarste toch nog aan God. En ik denk dat dat indrukwekkend moet geweest zijn, want als hij met dat offer terugkomt, die engel des Heren, die raakt met zijn staf dat uiteinde aan en die ongezuurde broden. En vuur stijgt op uit die rot en verteert dat. Probeer je dat maar in zin te beelden. Die jonge man Gideon, die staat daar bij die engel. En dat gebeurt. Hoe indrukwekkend dat moet zijn. En hij zegt dan ook, ja, wee mij. Wee mij. Dat moet zo beangstigend geweest zijn en zo groot geweest zijn, dat hij zo onder de indruk was en dat hij ook besefte, ik heb de Heere gezien, van aangezicht tot aangezicht. Vers 25. En die nacht nu zeide de Heere tot hem, neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van 7 jaar, haal het altaar van Baal dat van uw vader is omver, en hou de gewijde paal om die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heere, uw God, op de top van deze versterkte plaats. Breng het in gereedheid en neem de tweede stier en offer hem als een brandoffer met het hout van de gewijde paal die gij zult omhouden. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere hem gezegd had, omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het des nachts. 28. Toen u de mannen van de stad in de vroege morgen opstonden, zie, toen was het altaar van Baal afgebroken, de gewijde paal die daarbij stond, was omgehouden en de tweede stier geofferd op het altaar dat er gebouwd was. En zij zeiden tot elkander, wie heeft het gedaan? En toen zij een onderzoek instelden en navraag deden, zeide men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Even tot hier. Er is een groot probleem in Israël. Wat is dat probleem? Afgoderij. Het volk is bezig met het maken van altaren en voorwerpen om afgoden te dienen. Meer bepaald de Baal en de Asjera. Dat is die gewijde paal, in het Hebreeuws staat daar Asjera. En dat is de godin van, ik heb opgeschreven, moet ik dat vinden? De godin van fortuin en van het geluk. Dus Israël is bezig met die dingen. En waar stuurt God Gideon naartoe? Wie was degene die het in zijn achtertuin had staan? Gideon, zijn eigen pa, had een altaar gebouwd voor de afgod. En Gideon kreeg de opdracht om de altaar omver te halen. Om die gewijde paal, die Asjera, ik weet niet hoe het eruit zag, een stuk houten paal. om die om te houwen en om met dat hout een brandoffer voor God te maken. Dat is niet niks, hè? Zijn eigen pa. Gideon wist niet hoe zijn pa zou reageren. Gideon wist niet hoe de mannen van de stad zouden reageren. Wat zou jij gedaan hebben? En ik denk in het Nieuwe Testament komen we dat ook soms tegen. Dat wij een opdracht krijgen. Dat het soms betekent dat we dingen moeten doen voor God. Waar onze eigen familie zich aan gaat storen. Waar onze eigen vriendenkring zich aan zullen storen. En wat gaan wij dan doen? Wel, Gideon was bang. En wat doet hij? Hij wilde het stiekem doen, 's nachts. Hij wilde het wel doen en hij deed het ook. Maar hij was toch bang. Om de reactie van de mensen. En hij doet het 's nachts. En natuurlijk, 's morgens staan die mannen van de stad op. Vroeg in de ochtend. En die zien, hey, wat is hier gebeurd? Wat is hier aan de hand? De altaar is omver geworpen. Die paal, die Asjera, kapot. Wie heeft dat gedaan? En ze doen een onderzoek. En uiteindelijk, ze doen navraag en ze komen erachter dat Gideon degene is die dat gedaan heeft. Voordat God Israël kan bevrijden van de Midjanieten, moest hij dus eerst de oorzaak van het probleem aanpakken. En de oorzaak van het probleem lag bij Gideon zijn eigen familie. Dat was de reden waarom God de Midjanieten de vrijheid heeft gegeven om te strijden tegen Israël, die afgoderij. En ik heb nog een, ik zal u de outline, die gaat ook op het internet komen, daar staan ook wat voorbeelden bij van Mozes en je kunt dat ook nalezen. Maar zo is het ook vaak in onze eigen leven. Voordat wij voor God iets kunnen doen, moet je ons eigen leven op orde stellen. Gideon moet eerst zorgen dat in zijn eigen leven en in zijn eigen familie dingen op orde werden gesteld, voordat hij Israël zou kunnen bevrijden en God zou kunnen dienen en gehoorzamen. En dan moeten wij ook beseffen als christenen, moeten wij eerst ons eigen leven op orde durven stellen. En dan pas kunnen we andere mensen gaan helpen en God gaan dienen. Als we dat niet doen, dan zijn we hypocriet. Dan gaan we eigenlijk mensen spreken over hun zwakheden. En we zijn zelf met zwakheid omvangen. Is het niet soms zorgwekkend hoe vlug wij die zelf met zwakheid omvangen zijn, hoe vlug wij anderen op hun zwakheden wijzen, en dat we dan vaak nog streng zijn voor anderen, en we zijn zelf omvangen met zwakheid. En dat is verkeerd. Dat is verkeerd als wij niet ook bereid zijn om eerst ons eigen leven op orde te stellen, net zoals Gideon dat moest doen. En die opdracht van God was echt geen gemakkelijke opdracht. Want Gideon wist niet hoe zijn familie zou gaan reageren. En het zou best wel eens kunnen zijn, en het valt eigenlijk nog mee, want zijn pa gaat het voor hem opnemen, zoals we het zien. Maar dat wist hij niet. Hij wist niet wat de reactie zou zijn. Maar hij doet het wel. Hij gehoorzaamt. En iets wat heel merkwaardig daarin ook is, dat zal ik zelf zeggen, maar we zien ook een gelijkenis in het feit dat het hout dat gebruikt was om een afgod te bouwen, daarvan zegt God tegen Gideon, hou die paal om en gebruik dat voor een offer te bouwen. In het Nieuwe Testament kunnen we daar een gelijkenis van maken, Romeinen hoofdstuk 6 vers 13. Daar staat dat wij ons lichaam eerst hebben gebruikt om te zondigen. En nu gaan we ons lichaam gebruiken om God te dienen. Eerst zonde, nu we christen zijn geworden, gaan we daarmee stoppen. En gaan we ons lichaam gebruiken om God te verheerlijken. Om ons een dienst van God te stellen. De volgende vers, de reactie van de bewoners, vers 30, vers 30. Daarop zeiden de mannen van de stad tot Joas. Breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven. Omdat hij het altaar van Baal heeft afgebroken en de gewijde paal omgehouden die daarbij stond. Maar Joas zeide tot alle die bij hem stonden, wilt jij voor Baal strijden? Of wilt jij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden, nu iemand zijn altaar neergehaald heeft. Hoe is de reactie van de mannen van de stad? Israëlieten. Weet je wat Deuteronomium 13 zegt? Je moet dat maar eens lezen, dat hoofdstuk. En ik heb de vers hier ook ergens bij staan. Als ik ze even zie, zal ik ze meegeven. Vers 12 tot en met 18. Hoe Israël moest omgaan met afgoderij. Weet je wat er moest gebeuren met iemand die een afgoderij deed? Die moest ter dood gebracht worden. Nu is hier een man, Gideon, die de afgoden weg doet uit Israël. En wat is de reactie van de Israëlieten? Ze doen een onderzoek, wel in Deuteronomium 13, kun je dat ook lezen. Dat moest onderzocht worden. En wat willen ze doen met Gideon? Ze willen hem lynchen. Ze zijn zo kwaad op hem, ze willen hem doden. Dus de reactie of het gevolg van wat God had gezegd, dit is wat je moet doen in Israël, als mens een afgoderij doet, dat doen de Israëlieten tegen hem die de afgoderij weg doet uit Israël. Is het dan niet, ik vind het dan merkwaardig als we zien dat God Israël gaat verlossen van de Midianieten, dat God nog steeds bereid is om dat te doen. Want wat voor een houding hebben die Israëlieten dan niet? En de reactie van de papa, ik weet het niet, waarom hij het opneemt voor zijn zoon, want de God van rekening stond in zijn achtertuin het altaar, maar hij neemt het op voor zijn zoon, en hij zegt, wil je voor de Baal strijden? Laat Baal maar voor zichzelf strijden. Als hij een God is, laat hij maar zijn eigen wreken aan degene die zijn altaar heeft neergehaald. Weet je nog, in de letter van Genesis, wat er met afgoden kon gebeuren, die kon gestolen worden, daar kon op gezeten worden, die kon verstopt worden. Wel, hier is dezelfde gedachte. Allee. Maar je moet niet vragen hoeveel geloof eigenlijk die papa van Gideon zelf had in die afgod. Want hij wist ook, dat is een steen, dat is een paal, dat is wat mensen gemaakt hebben. En niks wat mensen maken is God. God is eeuwig. Vers 32. En men gaf hem op die dag de naam Jerubbaal, daar men zeide, Baal strijde met hem, nu hij diens altaar afgebroken heeft. Geheel Midian nu, en Amalek en de stammen uit het oosten, hadden zich met elkander verenigd, en ze waren overgestoken, en hadden zich gelegerd in de vlakte van Jezreel. Toen vervulde de geest het heere Gideon, hij blies op de horen, en de Abiezrieten werden opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij boden uit door geheel Manasse, en ook dat werd opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij boden uit door Aser, Zebulon en Naftali. En deze trokken op om zich bij hen aan te sluiten. Dus we zien, ze doen weer een inval in het land. En nu zien we dat God Gideon opwekt om daartegen te gaan strijden. En dan worden bepaalde stammen ook opgeroepen om hem te volgen. Vers 36. Toen zeide Gideon tot God. Indien jij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals jij gezegd hebt, zie ik leg een vlies wol op de dorsvloer, wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten dat jij door mijn hand Israël verlossen zult, zoals jij gezegd hebt. En zo geschiedde het de volgende morgen, stond hij op, vroeg op, en wrong het vlies uit. Hij perste dauw uit het vlies, een schaal vol water. 39. Toen zeide Gideon tot God, uw toren ontbrandde niet tegen mij, mogen ik nog slechts ditmaal spreken. Laat mij nog eenmaal met het vlies een proef nemen. Laat nu alleen het vlies droog blijven, maar op het gehele land zij dauw. En God deed al zo in die nacht. Alleen het vlies was droog, maar op het gehele land was dauw. Gideon, God had zich tegen u gezegd, ik ben met u. Ik ga Israël verlossen, ga heen en doe wat ik u zeg. Nu komt die inval. Gideon had gezegd, kom allemaal met mij mee. En toch zit er nog twijfel in zijn hart. Toch zit er nog iets in zijn hart, waardoor hij toch nog niet overtuigd is dat God hem zou helpen. En ik denk dat dat ook iets is wat wij kennen in ons leven. Maar Gideon wil dan een teken. En hij zegt daar iets wat eigenlijk heel onnatuurlijk is, wat niet zou mogen. En God komt hem tegemoet. En ik denk dat Gideon gedacht zou hebben, weet je wat, als God mij hier in tegemoet komt, ja, dan weet ik het. Dan hoef ik niet meer te twijfelen. Maar zelfs nadat God hem zelfs, want dat is een zwakheid van Gideon, en God komt hem daar in tegemoet, en wat doet hij? Hij gaat het nog een tweede keer vragen. Dus hij was nog niet zeker. En God komt hem ook daarin tegemoet. Om hem te laten weten, ik ben met u. Jij zult Israël verlossen. Dus het probleem was niet dat Gideon Gods wil niet kende. Gideon wist wat God zei. Het probleem was, Gideon had geen vertrouwen in God. En dat is iets voor ons dat soms zo moeilijk is. Dat wij als mensen worstelen met wat God zegt. Omdat wij kunnen niet verder kijken dan ons neus langer. Wij weten niet wat morgen brengt. Wij weten wel wat God van ons vraagt. En soms dat is echt niet altijd moeilijk om te begrijpen. Ons verstand kan dat heel goed aan. Maar het vertrouwen. Dat God zal doen wat hij belooft. Daar zijn we soms zwak in. En dan proberen wij soms dat te verbergen. En dat moeten we niet doen. Want ik denk ook weer wat een goede eigenschap is wat Gideon doet. Het is niet goed dat hij geen vertrouwen heeft. Dat is een zwakheid. Maar hij brengt zijn zwakheid wel bij degene die hem kan antwoorden en kan helpen. Bij God. Dus als wij zwak zijn, en dat zijn we soms ook, moeten we dat echt niet proberen te verbergen. We moeten naar God gaan en zeggen, God, ik ben zwak. God, ik weet wat je zegt, maar ik twijfel. God, ik weet niet hoe of wat of zus of zo. Ik heb hulp nodig. Weet je wat God gaat doen? God gaat u helpen. God gaat u bevestigen. God gaat u tegemoetkomen. En sommige mensen zijn zwakker dan andere mensen. En sommige mensen hebben meer bevestiging nodig dan andere mensen. Maar wie wij ook zijn, ik vind dat zo'n mooi beeld hier, dat we krijgen van wie God is. God komt u tegemoet. God is zo geduldig met Gideon. God is zo geduldig met Israël. God is zo geduldig met ons. Dus wat is de conclusie van de les van vandaag? Eigenlijk drie punten, die heb ik ook op het internet gezet. En ik vind die ook, dat zijn heel belangrijke punten die we moeten meedragen in ons leven. Willen wij dat God onze problemen wegneemt, zonder dat we bereid zijn om de oorzaak van onze problemen aan te pakken, als die er zijn omwille van onze zonde? Dat is het eerste punt. Beseffen we dat als God iets vraagt aan ons om te doen, dat God ons ook de kracht geeft om het te doen. Beseffen we dat? En het derde punt. Zien we dat we eerst in ons eigen leven de dingen op orde moeten zetten, voordat we God kunnen dienen? Denk aan de gelijkenis in Matthäus 7, of de woorden van Jezus in Matthäus 7. Huichelaar, wat zit je aan kijken naar de splinter in het oog van iemand anders? En die balk in je eigen oog, die ziet je niet. Dus zien we dat we eerst ons eigen leven op orde moeten stellen, zoals Israël dat ook moest doen. Ze moesten de afvoerderij wegdoen. Gideon moest dat wegdoen. Dan pas kon hij God dienen. En dan pas kan God ook terug orde en rust in het land brengen. En we zullen dat volgende keer ook zien hoe God dat gaat doen. Amen.